Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, een econoom te gast vandaag met 30 jaar carrière bij de Nationale Bank van België achter de rug, maar van 20 als directeur. Marcia de Wachter, welkom. Fijn dat u met ons de actualiteit is onder de loep wil nemen. Ik had gedacht, met een econoom in de studio zal het vooral over centen gaan. Ze zal het daar toch wel over willen hebben, over de begrotingscijfers die niet werden gelost bij het eerste debat in het Vlaams parlement vandaag. Maar nee hoor, u heeft zelfs niet getwitterd over die begroting. Toch niet bij mij weten, of heb ik het gemist?
Nee, dat klopt.
Heeft u geen idee erover, of wilt u het niet
toch
zeggen?
Toch wel, ik heb heel veel ideeën daarover, ja.
Want u houdt zich doorgaans niet in op Twitter, toch? Hè?
Inderdaad, ja.
En wat is uw idee over deze eerste vergadering zonder begrotingscijfers?
Wel, ik denk dat dat een probleem is van vertrouwen. Als je een plan moet maken onder drie regeerpartijen van 300 bladzijden, dan is dat eigenlijk een zwaktebod. Want als je elkaar vertrouwt, dan kun je de grote principes schrijven op een veel kortere tekst. En als je dan veel intenties in die tekst zet, maar geen cijfers van wat het dan aan de burger gaat kosten en wie van de burgers die kost zal dragen, dan vind ik dat een probleem.
Dat belooft niet veel goeds voor de nieuwe regering.
Dat is zeker en vast slecht gestart.
U had het over de jobbonus ook, ja, op Twitter. Over dat wat mager is om mensen aan het werk te krijgen.
Als je de mensen anderhalve euro per dag toesteekt, als dat de motivering moet zijn om mensen aan de slag te krijgen, dan denk ik dat dat ook het rondpoeieren is van allerlei maatregelen om de verschillende politieke partijen die de regering vormen te plezieren. Maar in feite betekent dat voor de burger bijna niets.
Ik ben niet tevreden. Ook niet over de woonbonus. Daar heb ik ook zo'n gemene tweet over gelezen.
Ja, de woonbonus is ook zoiets. Dat heeft te maken met heel de verhoging van de woningprijzen. De burgers zijn enorm in de schulden. De schuldlast van de private burger is op 20 jaar met bijna 90 miljard toegenomen. Dus dat wil zeggen dat de huizen, neem dat 90% van die extra schuld hypotheekschulden zijn, dat die over die periode zoveel extra duurder geworden zijn, terwijl het inkomen van de burger relatief gestagneerd is.
Ja, maar de huizenprijzen gaan dalen en dus, door dit alles.
En dus krijg je risico op een ontbubbeling van de woningprijzen. Als je weet dat 350.000 mensen per jaar hun huis om een of andere reden moeten of willen verkopen. Als de huisprijzen dan zakken, zitten die mensen allemaal met tekorten in hun budget.
Dit wordt een sombere uitzending, mevrouw de Wachter.
Ik hoop van niet.
Ik hoop ook van niet. Dan moeten we misschien over iets anders beginnen. Want ik wou nog zeggen, de partij die u lief is, heeft toch mee deze regeerverklaring ondertekend, hè? Onderschreven ook, de CD&V.
Ja, inderdaad.
Ja, maar ik ben toch een beetje boos of somber.
Somber toch, ja.
We gaan het straks over die regering hebben. U bent nu met compleet andere zaken bezig, hè, dan geld of dan politiek. Ik vind het een vreemde carrière move die u gemaakt heeft, mag ik dat zo noemen? Op uw 64, na 20 jaar directeurschap bij de Nationale Bank, in de wereld van de psychologie gestapt. Startup Brain at Trust opgericht. En ik lees op het internet om mensen te leren om hun onbewuste verlangens aan hun onbewuste motivaties te koppelen. Dat moet u uitleggen.
Ja, ik ben dus techniek gaan leren aan de Universiteit van Zurich en ook op INSEAD in Frankrijk om het onbewuste van de mensen te capteren. En dat is gebaseerd op een aantal basisveronderstellingen. Eerst en vooral 80-85% van wat de mensen doen, is onbewust.
Dat is geweten, dat is geweten. U niet ontdekt.
Ja, en dat is zeker vast van alles wat ik zeg, heb ik zelf niet uitgevonden. Ik ben dat gaan studeren, ja. En er zijn heel veel wetenschappelijke studies die dat ook bevestigen. En de mensen hebben veel van het onbewuste dat zij dagelijks doen eigenlijk aangeleerd van toen ze klein waren. Hun ouders, hun opvoeders, als ze heel klein waren, zoals ik beneden de 10 jaar, die hebben hen allerlei zaken ingeprent die zij een beetje, zoals autorijden, zijn gaan doen zonder dat ze zich nog bewust van zijn.
Ja, dat en gaat dan over een ingesteldheid tegenover de dingen die je overkomen.
Dat gaat over, en ook keuzes die je maakt, dingen die je motiveren. Bijvoorbeeld, je wil graag veel presteren, je bent een perfectioniste. Die perfectionist, dat kan zijn dat je dat effectief uit jezelf bent, maar daar is ook een hele reële kans dat je ergens gedwongen geweest bent of aangemoedigd bent tot een niveau dat eigenlijk buiten jezelf ligt om perfectionist te zijn, om de dingen precies te doen, zodanig dat je eigenlijk een beetje slaaf wordt van, van die externe aanmoediging.
En je hebt in je puberteit niet genoeg ballen gehad om u daartegen te verzetten, ja, dan, want dat is toch wat er doorgaans
gebeurt. Het gebeurt vaak nog veel vroeger. Het gebeurt vaak onder de 10 jaar. En eigenlijk kan men aantonen dat die eerste impulsen gebeuren als een kind nog in de baarmoeder zit. Op 4, 5 weken zelfs al.
Dat klinkt bijna esoterisch, hè, mevrouw de Winter.
Wel, het is toch zo. En mensen, hoe irrationeel hun handelingen ook zijn, hebben altijd een onbewuste reden waarom zij zich gedragen zoals zij zich gedragen.
Wat is dat bij u bijvoorbeeld? Of is dat een te intieme vraag?
Nee, helemaal niet. Ik ben ook enorm prestatiegedreven. En dat komt effectief ook uit mijn kindertijd. Ik was het 4e kind en de 3e dochter. En als mijn moeder wilde eigenlijk geen 4e kind en geen 5e kind. En mijn vader kwam thuis en hij zei: nu hebben we een speciaaltje. Maar dat speciaaltje, dat betekende ook dat hij wilde dat ik dromen van hem, die een half wees was, zou gaan realiseren. En dus als ik op de school de eerste was, ja, dan waren mijn punten niet voldoende. En als ik niet de eerste was, was ik niet de eerste.
Maar is dat erg? Wel, is dat een trauma? Of is dat iets wat u gemaakt heeft tot wie u bent?
Wel, dat is de vraag natuurlijk. De vraag is 1. Tot hoeverre is dat iets wat overeenkomt met mijn eigen onbewuste verlangens? En in welke mate is dat eigenlijk een interne zweep? Iemand die mij, zelfs al die persoon er niet meer is, nog altijd opjaagt en waar ik mij onbewust op afstem om altijd maar meer en meer en meer te willen gaan doen.
En wat is het antwoord?
Het antwoord is voor een deel dat het uit mijn testen inderdaad duidelijk is dat ik onbewust minder zou willen presteren dan dat ik mij bewust opleg.
Eigenlijk is dat een beetje wat Freud toch ook zegt, hè? Dat de dingen vanuit
maar
de kindertijd komen en dat we daarna handelen.
Deze psychologische analyses, die komen eigenlijk uit heel de school van Freud, van Jung. Dat zijn dus eigenlijk alle psychologische denkvormen van de 20e eeuw tot en met vandaag zijn eigenlijk in die denkwereld samengebald.
Mm-hmm. Freud is wel gecontesteerd.
Ja, hè? Maar Carl Jung is op heeft een aantal zaken inderdaad ook gecontesteerd. En eigenlijk zijn er veel zaken die meer op Carl Jung zijn voortgekomen, vanuit zijn denken voortgekomen zijn, dan van Freud, die het puur seksueel vooral wilde verklaren.
En wat doet u dan voor nieuws daarmee? He, want u heeft nu een start-up met allemaal wetenschap die vergaard is en die al bestond en die bekend was. Wat is dan het nieuwe? Want een start-up doet toch iets wat
juist
nog niet gebeurt.
Een start-up, de start-up waar ik mee bezig ben, die wil eigenlijk eerst en vooral proberen om de invloed van de psychologen die het onbewuste deel van de testen analyseren, om dat via data te doen. En via de afstanden die mensen hebben ten opzichte van een product of van iets wat ze graag hebben, om die te meten. En dat wordt gedaan met wat men noemt somatische markeerders.
Ik begrijp niks van die hele zin die u nu gezegd
heeft. Dat kan ik me voorstellen.
Leg hem dan eens uit.
Dus wat ik wil zeggen is dat mensen, als zij onbewust aangeraakt worden, eventueel sneller gaan ademen, of met hun oogwimpers knipperen of rood worden, of vlinders in de buik hebben, of hun haartjes terechtkomen. Wel, als we met toestellen die de hersenscans, de hersenbewegingen kunnen meten, fijne toestellen die er nu zijn, EEG-toestellen, daar kan men dus van met meemeten hoe mensen ten opzichte van bepaalde motivaties staan als zij beelden zien. Dus ik laat hen beelden zien.
Dat is ook Freud.
Dat is helemaal Freud en Jung en nog anderen ook. En die beelden die zijn eigenlijk veel heftiger om naar het onbewuste te gaan dan cijfers of woorden.
Mm-hmm.
En dus op de beelden wordt gereageerd en dat wordt gemeten door de hersenscanners die dus op de mensen dan op het hoofd hebben. Dat wordt trouwens ook bij rhesusapen toegepast. En op basis daarvan gaat men dus meten hoe ver een afstand is van een bepaald beeld dat een bepaalde motivatie uitdrukt. En die worden gecatalogeerd en zo krijg je een hele grote databank. Een belangrijk voordeel daarvan is 1. Je bent niet meer afhankelijk van de subjectieve appreciatie van de psychologen die testen moeten analyseren. Die zijn 's morgens misschien beter geluimd dan net voor de lunch en gaan misschien de testen op een andere manier gaan beoordelen naarmate, zoals examentesten.
Dus u schrapt het beroep van psycholoog
Ik breng het beroep van psycholoog uit de routine.
Die zullen lachen, die psychologen.
Alle dagen, inderdaad. Dat is routinewerk dat uit dus het geheel komt. En ik ga ook toelaten dat tegen een veel lagere kost veel, veel meer mensen die testen kunnen
maar
gaan doen.
Maar u moet toch ook interpreteren en u bent misschien ook tegen de middag wat minder goed gezind.
Wel, maar wij werken dus met wat men noemt een mechanische Turk. Dat is een programma dat duizenden mensen kan testen op basis met de testen die we maken en waar we kunnen meten in hoeverre al die testen, als de mensen eenzelfde antwoord geven, ook eenzelfde resultaat opleveren. Dus we kunnen de objectiviteit van onze analyses veel groter maken dan het geval was met een handvol van psychologen die elk individueel die test beoordelen en als ze misschien moeilijkheden hebben om te interpreteren, dan misschien naar iemand anders gaan.
En u hoopt zo om de mensen die een beetje wantrouwig zijn tegenover psychologen, die zeggen met dat soort dingen hou ik mij niet bezig, om die voor u te winnen?
Het gaat niet zozeer om mensen die wantrouwig zijn tegenover psychologen. Het gaat erom dat de mensen eigenlijk maar voor 15% bewust zijn van wat ze doen. En dat als je een scheut kunt geven in de ijsberg die alle mensen zijn en waar dus 85% onder water ligt, als je scheuten van het onbewuste naar het bewuste kunt brengen, dan kan dat een verrijking zijn voor de mensen.
En ga je dan ook anders leren handelen? En raak je daarvan af? Want je zou het kunnen beschrijven als een boom die...
Ja.
Die ringen, ik heb dat niet van mezelf, ik heb dat op uw site ook gelezen.
Juist.
Die ringen en ringen en ringen verzameld. Hè?
Ja. Dus wij zijn alle leeftijden vandaag die we al ooit gehad hebben.
De rugzak, zoals ze dat ook wel eens noemen.
Ja, maar het is meer dan dat. Als je zou je kunnen zeggen, vandaag voel ik mij 40 jaar. Dat zou best kunnen. Of nog jonger, 18 jaar, wie weet. Hè? En dat is dan ook zo, want je hebt dan ook die ingesteldheid van die leeftijd.
Maar een boom raakt van die ringen niet af.
Maar die ringen zitten altijd in je. En wat die technieken doen, is hetgeen dat, dieper in die ringen, dieper in je inzit, om dat meer naar boven te brengen. Zo hebben alle mensen wat men noemt conflictuele relaties. Namelijk, als je in een bepaalde situatie komt, dan ga je altijd ruzie maken. En dat doe je heel je leven.
Ja, dat is ook weer dat deel van de ijsberg. Dat
is deel van de ijsberg. Veel mensen beseffen niet dat zij dat altijd doen.
Bijna niet te geloven dat de economen die ik ken, Marcia de Wachter, dit allemaal zit te vertellen met zoveel vuur, dat ik het wel moet geloven. Heeft u met die bril op ook onze vragen bekeken en overwogen. Hè? Onze vragen naar wat u bezighoudt in het nieuws, wat er te weinig aan bod komt en zo, want dat belooft dan wel voor de rest van de uitzending.
Wel, ik hoop het.
Ik heb trouwens een klein verrassingje voor u van onze muzieksamensteller Vincent Goris. Die heeft als leidraad voor de platen vandaag sterke vrouwelijke artiesten genomen. Voor u. Compliment, hè?
Fantastisch, ja.
Om te verwijzen naar de controverse vorig jaar bijvoorbeeld, hè, toen u wegging bij de Nationale Bank en Steven van Akkeren u ging opvolgen en u niet blij was. En dat soort dingen. Dus ja, sterke vrouwen vandaag. De eerste is een Canadese zangeres, die Diana Krall.
I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you'll know you'll grieve me. All in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again.
Confessing That I Love You van Diana Krall voor Marcia de Wachter, ex-directeur van de Nationale Bank, daar weggegaan op uw 64 was u. Hè? Leeftijd waarop de meeste mensen, behalve Zinzen en Van Koulaert, zeggen het is nu wel goed geweest. Maar u zei dat niet. U bent met iets helemaal nieuws begonnen. Startup Brain at Trust, daar hebben we net de hele uitleg bij gegeven. Eigenlijk, mevrouw de Wachter, is die hele uitleg die we daarnet gaven een strategie die je op alles kunt toepassen. Hè. Ook kijkend naar het nieuws bijvoorbeeld. Hè. Wat gebeurt? Hoe legt men dat uit? Wat zijn de echte drijfveren bijvoorbeeld? En dan wordt het interessant, want een van onze vragen aan u ter voorbereiding van dit programma was wat heeft u bovenmatig bezig gehouden uit de actualiteit? De latente actualiteit kan net zo goed. En waarom? En u zei, ik geef daar les over. over lange termijn tendensen. Hè, en de invloed die die hebben op wat er vandaag allemaal gebeurt. Dus u kan daar zo uw cursus bij halen, eigenlijk. Wat ik u niet zal aanraden, want dan krijgen we les in en we zijn geen schoolradio. Maar goed, laten we die 6 lange termijn tendensen wel even overlopen. Dingen die aan de gang zijn, we moeten daar snel doorheen als we bij de oplossing of bij de gevolgen willen komen. Maar de deglobalisering was een van de dingen die u noemde. Hè? Die,
ja, deglobalisering is het feit dat een periode van 30 jaar waar meer en meer landen van de 180 die er zijn toe konden treden tot de internationale handel, wat de groei van al die landen enorm heeft bevorderd. Eigenlijk tot op het moment dat er belemmeringen gekomen zijn, en die zijn eigenlijk, die dateren vanaf 2016, bij het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, zijn die handelsbelemmeringen werkelijk torenhoog geworden. En die bedragen nu al meer dan 1 trillion, dus 1000 miljard dollar, lasten die gelegd worden op de internationale handel. En het resultaat daarvan is natuurlijk dat de economieën het overal ter wereld relatief moeilijk hebben. Ja, de groei is heel laag en de productiviteit is laag en dus ook de loonontwikkeling van de mensen.
Dat is één tendens, hè, ja, die we zo al als, ja, als onrustwekkend kunnen beschrijven.
Absoluut, kwaliteit, ja, ja, absoluut.
U heeft mij een kaart, een wereldkaart toegestuurd die u in uw lessen gebruikt. Dus ik kan eigenlijk meelezen. Daarop staat ook autocratische leiders. Als ja, maar meer.
Dus de autocratische leiders, dat zijn leiders die eigenlijk muren willen bouwen rond hun samenleving en die een combinatie hebben van populisme, namelijk, ik zou zeggen, de mensen van alles beloven zonder dat daar echt grond toe is. En protectionisme, ze beschermen, zogezegd, door die handelsbelemmeringen. Voorbeeld, in de Verenigde Staten heb je een terugvallende auto-industrie. Wel, nu men belooft aan die mensen om die industrie te houden zoals die is. Dat is technologisch onmogelijk, maar dat is ook geen oplossing voor die mensen. Want mensen zullen geen voorbijgestreefde wagens willen gebruiken.
Gaat u nu alleen naar Amerika wijzen?
Wel, maar hetzelfde is waar voor Europa. Kijk naar Brexit. Waarom is Brexit zo'n belangrijke zaak voor de Britten? Omdat zij heel onproductief zijn en omdat zij op die manier eigenlijk een concurrentieel voordeel kunnen winnen ten opzichte van continentaal Europa. Mm-hmm. Dus en dat noem ik autocratische leiders, die eigenlijk de mensen voor een stuk zand in de ogen strooien. Want Brexit, dat gaat 10% van het bruto binnenlands product van Engeland kosten. Dat gaat misschien een nieuwe burgeroorlog of laat staan schermutselingen tussen Noord- en Zuid-Ierland creëren. Dat gaat een enorm negatief effect hebben op landen als Ierland zelf, Denemarken, Nederland, België. Dus dat gaat heel veel disruptie creëren.
Dat zijn uw voorspellingen?
Dat zijn voorspellingen die een heleboel mensen doen. Ook de Bank of England doet dat, de Engelse schatkist doet dat. Die cijfers zijn allemaal bekend.
Het gaat toch nog over geld. Hè? Want op de kaart stonden ook de financiële en monetaire ontwikkelingen. Daar zal dit onder vallen bijvoorbeeld. Zijn we rond met de akelige tendensen of nog niet?
Wel, ik denk dat ook technologische disruptie een belangrijk iets is.
Doet u dan robotisering bijvoorbeeld?
Ja, is dat u zei daarnet, de psychologen, hey, u gaat ze uitschakelen. Dat is wat technologische disruptie doet. Namelijk, ze gaat de routine matige jobs meer en meer vervangen door digitalisering, door technologie als computers en zo verder. En het maakt dat de mensen eigenlijk opgesplitst worden gelijkelijk aan in een groep die nog mee kunnen en hoger opgeleid zijn en die ook technisch onderlegd zijn. En een groep van mensen die hun oude routinebaan zien verdwijnen en een beetje terugvallen,
ja,
naar
maar
de
u doet daar druk aan. U bent er ook mee bezig. U doet dat ook met uw start-up.
Die ontwikkeling is in alles wat met digitalisering te maken heeft. En digitalisering, dat is zoals elektriciteit. Alles is nu gedigitaliseerd.
Je kan er niet onderuit, zegt
je
u.
Je kan er niet onderuit.
En dus doe ik maar lustig mee.
Wel, ik doe mee, maar de uitdaging voor de sociaal-economische uitdagingen die daaronder liggen, is dat men natuurlijk de mensen even snel moet kunnen vormen tot hoger opgeleide beroepen.
Ja, je kan dat ook als uitdaging omschrijven.
Voilà, dat is ook een uitdaging.
Het is daarom geen gevaar, toch?
Het hoeft niet noodzakelijk een gevaar. Het is een gevaar voor die mensen die echt niet mee kunnen. En daar moet men dan ook andere oplossingen voor vinden. Maar neem me niet kwalijk, mijn kapper is geen gedigitaliseerde robot. En ik ga daar nog altijd met veel plezier naartoe. En ik zal daar heel mijn leven met veel plezier naartoe.
U bent vandaag ook geweest.
Nee.
Hoe ziet er zo uit?
Ja, oké. Nee.
Het klimaat zal er ook nog bij horen. Hè, bij
het
de
klimaat
lange termijn.
Natuurlijk, ja. Dus al die elementen zijn tendensen die nodig zijn om opgevolgd te worden.
Ja, u had één van die dingen kunnen noemen. Hè? In deze uitzending had dat net zo goed gekund. Maar u noemt ze allemaal omdat ze elkaar versterken. Of zouden kunnen versterken.
Juist.
Dat is een hemelsbreed verschil.
Ja, inderdaad. Ik heb een aantal voorbeelden. Ik heb het voorbeeld van Brexit al genoemd, maar neem nu een implosie van een zwakke bank, een grote bank in Duitsland. Je hebt een aantal banken die werkelijk heel zwak presteren. Als die vandaag instorten, omdat het monetair beleid het heel moeilijk maakt voor de private banken, dan gaat dat een olievlak zijn. Als bijvoorbeeld nu boven de nucleaire torens in Christassain in Frankrijk een drone valt, dan gaan er elektriciteitsvoorzieningen uitvallen die tot in België en alle landen die van Frankrijk elektriciteit afnemen, impact hebben. Als dat weken duurt door bijvoorbeeld een cyberaanval, dan heb je binnen de kortste tijden middeleeuwse toestanden.
Ja, is het wel slim om mensen hiervoor te waarschuwen? Want het zijn veel alsen natuurlijk. Hè?
Ja, het gaat erom dat je veel zaken eigenlijk tegelijkertijd ziet voorkomen. En dat als je momenten van crisis kijkt doorheen de geschiedenis, dan is het altijd als er veel elementen van kwetsbaarheid zich te samen voordoet, dat het vaak maar één aanleiding moet zijn. Of je hebt een grote crisis. En dat is natuurlijk met Lehman Brothers, het instorten van Lehman Brothers, zo geweest. Maar het is even zozeer met de aartshertog van Oostenrijk, die vermoord is in Sarajevo, in Bosnië-Herzegovina, en die daardoor een oorlog heeft ontwikkeld.
Verwacht u een derde wereldoorlog?
Ik verwacht vooral, turbulente tijden. En daar zijn... zoiets als de wet van Thucydides, ik weet niet, dat is een Griekse filosoof, die zei als twee grote naties een machtsstrijd voorop stellen, dan komt daar altijd oorlog uit voort. En die oorlog zal voor de 21ste eeuw niet de oorlog zijn die gestreden zal worden met de middelen van de 20ste eeuw, maar zal op zijn manier een vorm van oorlog zijn. En je kunt rekenen, als je al voor 1.000 miljard euro of dollar aan elkaar tariefverhogingen hebt opgelegd, dan is dat een vorm van koude oorlog.
Ja, zit dit te weinig in het nieuws, vindt u ook? Besteden we daar te weinig aandacht aan, wij pers? Want je zou kunnen zeggen, men weet het beter niet, want mensen zijn zo al bang en met weinig vertrouwen in instellingen.
Het gaat erom dat men moet aan die instellingen die zich bezighouden met het voorbereiden op dat soort, licht waarschijnlijke, maar met groot impact fenomenen, dat men zich vragen kan stellen of men wel goed voorbereid is op dat soort zaken. En vaak is dat niet het geval.
Nee, en dus worden die als onbetrouwbaar aangevoeld?
Ja, dat is een element dat daaronder ligt. Nee, al die tendensen die we daarnet komen op te noemen, die vallen tezamen met een enorme terugvallen, een enorme dieptekloof van verlies van vertrouwen van de burger in tal van instellingen. Of dat nu grote bedrijven zijn die frauderen, die dieselschandaal bijvoorbeeld, of 2 miljoen vragen voor een inspuiting voor hun kind. Of dat nu gaat voor banken die witwaspraktijken hebben of de mensen ook bedriegen.
Ja, dus dat wantrouwen is terecht, hè?
Dat wantrouwen vind je in alle instellingen, ook in de politiek, in de internationale politiek, in de Europese Centrale Bank. Al die instellingen worden gewantrouwd. De pers, de media, de sport, NGO's. Dus alles wordt eigenlijk in vraag gesteld.
En dan worden mensen boos?
En dan worden de mensen inderdaad boos.
Dan gaan ze stemmen in het stemhokje?
En dan gaan
ze stemmen.
Voortstemmen uitbrengen, ja. Inderdaad.
Noemt u dat gevaarlijk?
Dat vind ik zeer gevaarlijk. En hetgeen dat er daar eigenlijk bij komt, is... Je hebt aan de ene kant het verlies van wantrouwen van de oude traditionele instanties, de oude, politieke partijen. En aan de andere kant heb je door de digitalisering eigenlijk mensen die vanuit het niets, als autocraten, de burger kunnen gaan bespelen met de nieuwe digitale methode.
Nu mag u niet weer Donald Trump noemen. Nee, ook niet Boris Johnson. Kijk eens wat dichter bij de deur.
Ik wil iedereen, elke politicus die heel gericht campagnes doet met artificiële intelligentie. En dat gebeurt in België, dat gebeurt in heel Europa, in Oost-Europa, Centraal-Europa. Ik wil daar geen namen op kleven.
Maar u heeft hem alleen niet gezegd, maar we weten over wie het gaat.
We weten over een aantal mensen gaat
dat. U bedoelt Tom van Grieken?
Onder meer, maar ook in Nederland. Die technieken worden aangeleerd. Ook Boris Johnson doet dat even zozeer. En dat maakt dat mensen eigenlijk aangesproken worden met hun taal. Dat is vaak bruut burlesk ook. Hè? Ook beschuldigend. Dat gaat ook gepaard met groepen van minderheden of zwakke groepen die moeten beschuldigd worden. Of dat nu over vrouwen gaat, over mensen van vreemde origine, etnische groepen of religie.
En die mensen lopen daar allemaal in, zegt u.
En die mensen die worden daar allemaal ingeturnd.
Is dat niet een beetje hotel, mevrouw De Wachter, om de kiezers van bijvoorbeeld Vlaams Belangen? Want over die partij gaat
erom
het als meegaande...
Het gaat erom dat die mensen zo bespeeld wordt dat hun collectieve emoties aangepakt worden, doordat die leiders bewust zich als een filmacteur gedragen en een act opstellen om de mensen hun taal te laten spreken en om ze ook, brutaal uit de hoek te laten komen. En het resultaat van die technieken is dat men een collectieve emotie van adoratie gaat creëren ten opzichte van die leider.
Nog eens, is dat niet een beetje hot, hè, om die kiezers zo te
omschrijven? Het is iets wat in de psychologie overal gezien wordt. Dat zijn narcistische leiders. Een voorbeeld die niet uit de politiek komt, is bijvoorbeeld Carlos Ghosn van Renault-Nissan. Die ook enorm op de piedestal gezet is. En dan is beginnen zijn macht te corrumperen. En dat het systeem maakt, de volgers maken eigenlijk de macht van de autocratische, narcistische leider. En als die onproductief wordt, namelijk als die groepen gaat schaden en groepen onrechtmatig gaat beschuldigen, dan komt er een probleem. Dan is er een probleem. En de reden waarom je dat probleem krijgt, is omdat er onvoldoende verantwoording gevraagd wordt aan die narcistische
leider. Ging er geen doemuitzending van maken. En hoor nu, Joël de Keulaar zou zeggen, dat is democratie. En ik noem hem omdat hij net een boek uit heeft. Hoera, de democratie is niet perfect. En ook omdat jij hem wil bellen. Nu zeg ik voor het eerst jij. En ik ging omdat u hem wil bellen. Zullen wij hem er zo eens bij halen?
Ja.
Voor wat tegengewicht, hè?
Perfect.
De mensen toch niet al te somber het weekend in te sturen. Maar eerst nog een sterke vrouw. Een Franse componiste, die heet Louise Farrant. Thank you. Zo'n vrolijk muziekje komt van pas, want Marcia de Wachter is bij ons die ons er niet vrolijker op maakt met haar sombere lange termijn visie op de wereld en op de tendensen die daar gaande zijn en die elkaar versterken. Technologische veranderingen, robotisering, automatisering en wij die alsmaar ouder worden, dat ook nog eens erbij, alsmaar bozer op de onbetrouwbare instellingen en leiders. En die leiders worden alsmaar vaker autocratische, goed geregisseerde leiders die ons in hun greep hebben en die wij gedwee volgen. Dat zijn uw woorden, mevrouw de Wachter, die ik heb samengevat, uw sombere vaststellingen. En nu is het het moment om Joël de Keulaert erbij te halen, omdat u hem wil vragen, hoe keren we dat allemaal? Hij is de geknipte man om dat aan te vragen, omdat hij een boek heeft geschreven waarin hij zich wel blij toont met hoe de wereld draait tegenwoordig, of toch met hoe onze democratie draait. Het draait soms een beetje vierkant, want het boek heet Hoera, de democratie is niet perfect. Dag, Joël de Keulaert.
Annemie Peters. Dag, mevrouw de Wachter ook.
Dag, meneer de Keulaert.
Onze democratie is niet perfect, zegt u, schrijft u. Is ze ook niet in crisis? De wereld is niet om zeep?
Dat denk ik inderdaad niet. Ik ben blij dat ik heel erg vind het een hele eer dat mevrouw de Wachter mij die vraag wil stellen, een eenvoudige journalist, terwijl mevrouw de Wachter natuurlijk jarenlang mee in de cockpit van de samenleving heeft gezeten. Dus ik heb zeker alle respect voor haar visie en ik denk dat zij van heel veel dingen veel meer verstand heeft dan ik. Maar ik heb mij inderdaad de voorbije jaren sterk verdiept in de democratie. En dat heeft van mij, ik was dat eigenlijk al langer, maar ik ben een fundamentele anti-apocalypticus.
Oh, dat is fijn om te horen. Oef, ja. Toch nog, ja. Tijd van deze uitzending.
Ja, maar mochten uw luisteraars een beetje troost nodig hebben, zodat zij zich over enkele minuten niet wanhopig van het tak werpen, wel nu, dan ben ik bereid om hen die troost te bieden. Ik denk dat een belangrijk advies als de vraag is, wat moeten wij doen? Dan zou mijn centrale advies zijn, keep calm and carry on.
Zo, we kunnen nog een plaat draaien en we kunnen het weekend in.
We kunnen nog een plaat draaien. Ja, inderdaad.
Maar goed, Joël, om het bij Vlaanderen te houden. Ja. Hè? Wat er deze week allemaal is gebeurd. De kiezer heeft beslist, PvdA en Vlaams Belang krijgen ons vertrouwen, want luisteren het best naar onze vragen. En dat is dan, zeg jij, niet het einde, maar de essentie van de democratie.
Zegt dat PvdA en Vlaams Belang het vertrouwen van de kiezer krijgen. Een aantal kiezers heeft dat gezegd. Een kleine minderheid van de kiezers heeft dat gezegd. En dat is iets wat toch vaak uit het oog wordt verloren, natuurlijk door Vlaams Belang in de eerste plaats. Die zeggen, het signaal van de kiezer en zo verder, kijk, dat bestaat dus uiteraard niet. De bevolking is divers. In de bevolking leeft een brede variatie aan voorkeuren, ideologisch, politiek en zo verder. En een enorme meerderheid van de Vlamingen heeft niet voor Vlaams Belang gestemd. Dus wij worden nu bestuurd, of wij hopen dat over enkele dagen op gang schiet. Want Jan Bon sputtert een beetje, heb ik de indruk. Maar wij worden bestuurd door een coalitie die een meerderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt. Dus daar is helemaal niks mis mee. In feite is de kernstelling van mijn boek is in feite dat de democratie, ja, die is gebrekkig. Ja, die maakt mensen boos. Ja, het gaat soms veel te traag. Ja, er is soms en vaak een gebrek aan lange termijnvisie. Ja, er duiken politieke crisissen op. Ja, het systeem loopt soms vast. Ja, wij worden regelmatig belogen door onze leiders. Dat is allemaal juist. Dat is allemaal juist. Maar mijn centrale punt is, dat was 200 jaar geleden ook al zo. Dat is vandaag zo en dat zal over 200 jaar nog zo zijn.
Ja, dus Joël, de analyse van mevrouw de Wachter is juist, maar haar conclusie niet. Hè. Ze willen iets zeggen.
Ja, ik wil daarop reageren. In de middeleeuwen heeft men de boekdrukkunst uitgevonden en dat heeft de mensen collectief laten nadenken over een aantal ideeën en filosofieën. Mijn punt is dat de digitalisering nu het collectieve denken en de collectieve emoties drastisch veranderen. En de mensen hebben minder dan ooit tijd om na te denken, want de grote gedachten worden verdreven door in plaats van de grote gedachten verdreven worden door de kleine, worden de snelle gedachten de baas van de trage. En dus dat heb je aan de ene kant. En aan de andere kant heb je de winnaar neemt alle stemmen mee of heel veel stemmen. En dus we hebben nu gezien dat de extreme partijen, links en rechts, u hoort het daarnet ook, meer en meer de wind in de zeilen hebben. En dat je dus een groter risico krijgt van narcistische leiders die eigenlijk onproductief zijn.
Die de mensen, zegt u, zeg ik het nu goed, die niet meer kunnen nadenken omdat ze te veel twitteren.
Omdat ze te snel
op social media zitten.
Ja, omdat ze snel reageren en snel alsmaar beïnvloed worden.
In hun greep hebben.
En
ja.
op die manier in hun greep hebben. En een soort adoratie gaan creëren voor die leiders die hun taal spreekt, die eruit ziet zoals zij zijn. En die hun collectieve emotie, dat is hetgene wat de mensen doet bewegen, op gang trekt.
En dat noemt u geen democratie.
En dat zeg ik, dat gaat naar illiberale autocratie.
Goed.
Namelijk de autocraat, de nummer één, zegt zo zal het zijn. En iedereen zegt ja en amen.
Nu Joël.
Neem nu bijvoorbeeld een van de belangrijke grote figuren van de christendemocratie, een ideologische strekking die u zelf aanhangt, was Leo Tindemans. Leo Tindemans heeft op een bepaald moment, die man had een charisma. Charisma betekent, de definitie van charisma is een soort duistere emotionele uitstraling die niet rationeel kan worden verantwoord. Die heeft op een bepaald moment 1 miljoen stemmen gehaald. Ik denk dat de analyse anders moet zijn. Ik denk de traditionele partijen, waarom doen die het momenteel niet meer zo goed? Omdat zij op de relevante thema's van deze tijd, de thema's die de kiezer beroeren, en dat zijn klimaat, globalisering, identiteit, migratie, op die thema's hebben zij geen scherp gedefinieerde antwoorden. Het antwoord van Hendrik Bogaert is een heel ander antwoord dan het antwoord van Wouter Beke. Open VLD is verdeeld, SPA is ook verdeeld. Welke partijen hebben het goed gedaan? Niet alleen Partij van de Arbeid en Vlaams Belang, maar ook Groen is bijvoorbeeld een partij die aan het groeien is. Waarom? Omdat die partij op de actuele breuklijnen een duidelijk gedefinieerd politiek aanbod heeft. Groen is in feite, laten we zeggen, alles wat N-VA niet is. Dat zijn duidelijke, heldere proposities op het politieke veld. En die oude partijen, die zijn momenteel een beetje versleten. Dus, en als die verdwijnen, dat hoeft zelfs niet, helemaal niet zo erg te zijn. Ook wat digitale media betreft, deel ik uw pessimisme niet. De boekdrukkunst heeft inderdaad de wereld veranderd. Ongetwijfeld zal de digitalisering de wereld ook veranderen. Hoe, dat weten wij nog niet precies. We staan nog maar aan het begin. Maar die verandering hoeft niet noodzakelijk, en dat is altijd mijn centrale punt, die verandering hoeft ons niet noodzakelijk naar de ondergang te leiden.
Joël, en als zo'n narcistische leider, zoals mevrouw De Wachter hem noemt, te veel macht krijgt van de kiezer. Ik denk aan de jaren 30 in Duitsland bijvoorbeeld.
Wat moeten wij doen? Keep calm.
Ik denk dat het meer nodig is dan kalm te blijven. Ik denk dat men in de jaren 30 inderdaad te kalm gebleven is met het resultaat dat het opgeleverd heeft. Wat er moet gebeuren is dat men de macht en de financiële middelen van de politieke partijen, de particratie, het automatisch stemmen voor bepaalde voorstellen, dat men dat moet terugdringen.
Ja, u weet wat er in de jaren 30 is fout gegaan. In de jaren 30, wat is er fout gegaan? Hitler zou nooit aan de macht gekomen zijn mocht de katholieke partij onder leiding van Frans van Papen, dus de katholieken in Duitsland, mocht Frans van Papen niet gedacht hebben, och weet je wat, want dat zei hij tegen de president, laten we hem erbij pakken, we maken hem al gauw kanselier, we zullen hem wel kunnen temmen.
Ja, dat is wat nu de N-VA wilde doen met het Vlaams Belang. De extreme partijen, we halen ze binnen en dan zal het opgelost zijn. Ik denk
Ik zou het lang niet meteen vergelijken met de NSDAP, hoewel ik verwerp die partij ook hoor, maar een vergelijking met de NSDAP.
Ja, maar ik vergelijk ze met de traditionele partijen in de jaren 30, die met rechts en extreemrechts in zee zijn gegaan. Maar ik denk als het parlement niet de politici meer ter verantwoording kunnen roepen, leaner en meaner zijn en mondiger zijn, dan dat ook een belangrijk aspect is in de discussie wat betreft de macht van autocratische leiders.
Gelukkig, mevrouw De Wachter en mevrouw De Keulaar, was de vraag niet hoe komen we overeen vandaag? De vraag was, hoe keren we dat? Ja. En er is geen antwoord
maar
op.
Keren we wat? De vraag is, wat moet er gekeerd worden?
Het feit dat men een zoals de Facebooks en de Googles van deze tijd alle macht industrieel naar zich toetrekken, zo kan een gedigitaliseerde leiderscampagne alle stemmen naar zich toetrekken. En dat is het gevaar waar iets moet mee gebeuren.
Joël, één minuut als je het laatste woord wil hebben.
Ja. Ik denk dat dat lichtjes wordt overschat. Hè. Propaganda is van alle tijden. En vandaag zet men daarvoor digitale middelen in. Gaandeweg zullen alle partijen daar steeds beter in worden. Vandaag, dat klopt volledig, hè. Daar heeft mevrouw De Wachter volledig gelijk. Tom van Grieken, zijn partij, is daar op dit moment het beste in. Andere partijen gaan ongetwijfeld een inhaalmanoeuvre plegen. Zij zullen daar ook beter in worden. Dus dat wordt een meer level playing field gaandeweg. En wordt dat gewoon een plek, zoals vroeger gooiden ze met stilo's en met gommetjes als de verkiezingskaravaan door de straten trok. Nu zal dat online in hoge mate gebeuren, maar het hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Die politieke strijd, de kern daarvan verandert niet.
Goed, als we oud genoeg worden in dit leven, dan kunnen we nog vaststellen ooit wie er gelijk zal krijgen van jullie twee. Joël De Keulaar, dankjewel voor het meedenken en redeneren en discussiëren. En Marcia De Wachter, dankjewel voor de komst.
Graag gedaan.
Mooie avond verder. Ik ga eindigen met alweer een sterke vrouw met een sterk orkest, Maria Schneider Orchestra. Dat is niet de actrice Maria Schneider, maar de Amerikaanse componiste die haar eigen band leidt. Mooie avond, dat had ik al gezegd. Fijn weekend verder. Dag.
Ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.